Van harte welkom allemaal hier in de kerk. Fijn dat jullie er zijn vanmiddag in deze dienst. Een heel gezegende dienst gewenst. We lezen vanmiddag twee gedeelten uit de Bijbel. Filippenzen 2 vers 5 tot 11 en Hebreeën 4 vers 15 en 16. Allebei gaan ze over de Heer Jezus in zijn hemelse heerlijkheid. Eerst Filippenzen 2 vanaf vers 5. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. En daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. En dan Hebreeën 4 vers 15 en 16. Want de hoge priester die wij hebben, is er een die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Dan luisteren we samen naar de preek over zondag 18, vraag en antwoord 49 van de Heidelberger Catechismus. U vindt de tekst daarvan op het liedblad en ik lees hem u voor. Welk nut heeft de hemelvaart van Christus voor ons? En dan is het antwoord ten eerste dat hij in de hemel onze voorspraak is voor het aangezicht van zijn Vader. Ten tweede dat wij in hem ons vlees in de hemel hebben, als een betrouwbaar onderpand dat hij als het hoofd ons zijn leden ook tot zich zal nemen. En ten derde dat hij ons zijn geest als tegenpand zendt, door wiens kracht we zoeken wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Broers en zussen, het wordt steeds drukker in de ruimte. Satellieten vliegen af en aan en om ons heen. Raketten eveneens. Binnenkort gaat er zelfs een tv-ploeg naar het ISS, dat internationale station wat ergens in de ruimte zweeft. Een soort reality show over het leven in de ruimte. Best interessant lijkt me dat trouwens. De raketten van Elon Musk zijn inmiddels herbruikbaar. Ze landen nadat ze afgeschoten zijn ook weer keurig op een platform. Dat is natuurlijk beter voor het milieu. Zou anders veel te veel belast worden. En de ruimte die hiermee vrijkomt wordt dan gebruikt om u binnenkort ook de gelegenheid te geven zelf eens zo'n tripje naar de ruimte te maken. U kunt binnenkort als toerist mee. Misschien dan aardig om een plaatsje bij het raam te boeken, want het uitzicht moet natuurlijk overweldigend zijn. Ik weet niet hoeveel bomen u moet planten om vervolgens uw CO2-voetafdruk weer enigszins terug te brengen tot het, acceptabele niveau. Dat is nog niet bekendgemaakt. Het wordt steeds drukker in de ruimte en daardoor heeft die ruimte ook wel iets van de magie verloren. Haar geheimen ook wel prijsgegeven. We weten onderhand wel dat de ruimte een haast oneindige plek is, waar planeten zijn en sterren zijn, waar je gewichtloos bent, waar je een prachtig zicht hebt, als je niet te ver bent, op onze aarde, die dan als zo'n blauwe knikker daar ergens rond zweeft. Maar, zoals de eerste Russische ruimtevaarder al zei, de hemel is nog nooit iemand in die ruimte tegengekomen. En precies het tegenovergestelde zou je kunnen zeggen, over de hemel. De ruimte die zijn prijs, zijn mysterie heeft prijsgegeven, ja, dat geldt niet voor de hemel zoals daarover in de Bijbel gesproken wordt. Want de hemel is nu juist een plek die wij niet kunnen zien, die we ook niet weten te lokaliseren. En misschien vroeger, in de tijd dat men dacht dat de aarde plat was, dan was het ergens een plek boven de aarde. Inmiddels weten we dat de aarde rond is. Dus wil je naar de hemel, ja, dan kun je alle kanten op. Het heeft iets van een geheimenis, iets verborgens, waar dan die hemel moet zijn. De plek waar Jezus is. De plek waar hij heen ging toen hij omhoog ging en zijn leerlingen dat zagen en een wolk hen aan hun gezicht onttrok. Het is niet een plek in de ruimte. Het is niet een plek waarvan we nu onderhand wel weten waar. Maar het is de plek waar God is. Misschien helemaal niet zo ver. Een plek die deel uitmaakt van wat er voor ons verborgen is. Wat wij niet kunnen zien, maar ook niet kunnen narekenen. Een plek die deel uitmaakt van de grootheid van God. Waarvan we wel weten en geloven dat God boven zijn schepping uitgaat. En dat niet alles wat in zijn schepping is, ook aan ons geopenbaard is. In die zin maakt de Bijbel die plek, de hemel, ook wel weer concreet. De woonplaats van God, waar de troon van God is en waar Jezus nu aan zijn rechterhand is als Heer om alles te regeren. Een plek ook die voor sommigen wel zichtbaar is geweest. Denk eens even aan Stefanus, de eerste martelaar, gestorven om het getuigenis van het evangelie. En als hij dan bijna sterft, dan gaat de hemel voor hem open. En dan schreeuwt hij het uit van blijdschap. Ik zie de Heere Jezus staan aan de rechterhand van God. Wat moet dat voor hem een moment zijn geweest? Hij krijgt toch even een inkijkje in die werkelijkheid. Die plek waar God is. En wat zal hij daar een vertrouwen aan ontleend hebben, denk ik dan. Als je zo moet sterven op het getuigenis van je Heer. En dat te zien krijgt. Paulus beschrijft ook iets van een opname tot in de derde hemel. Hij doet dat in woorden, u kunt het lezen in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 12. Alsof het over iemand anders gaat, maar alle uitleggers zijn er eigenlijk wel over van overtuigd dat Paulus hier iets beschrijft wat hem zelf overkomen is. Dat hij meegevoerd is tot in de derde hemel. Het opmerkelijke is dat hij dat dan beschrijft en dan zegt hij, en ik heb daar onuitsprekelijke woorden gehoord. Hij beschrijft niet eens wat hij dan ziet, maar hij heeft daar dingen gehoord. En hij zegt, nou, dit gaat ons bevattingsvermogen zo te boven, maar het heeft een geweldige indruk gemaakt. De hemel als werkelijkheid, als plek van God, we kunnen het niet narekenen. Maar de Bijbel getuigt van de werkelijkheid dat die plek er is. En sommigen hebben het mogen zien. En als de catechismus dan gaat uitleggen, ja, wat die hemelvaart van Christus nu precies geweest is en wat de betekenis daarvan is, ook voor jullie als gelovigen, voor ons als gemeente, als christenen. En dan slaan ze toch eigenlijk dat hele gebeuren rond. Wat is die hemel dan precies over? En gaat de catechismus gelijk naar de betekenis voor ons? Dan kun je natuurlijk zeggen, ja goed, misschien was in die 16e eeuw toen die catechismus geschreven werd, dat nog helemaal niet zo'n vraag van, hoe zit dat dan met die hemel? Hadden ze toen nog dat platte wereldbeeld? Nou, dat kantelde toen ook al. Maar de catechismus wil het grootste van God laten staan en het nabije van God benadrukken in die hemelvaart. En als je wat terug zou bladeren in de catechismus, een vraag die wij nu niet gelezen hebben, een paar vragen eerder, wordt dan ook die hemelvaart heel eenvoudig beschreven. Wat versta je onder opgevaren naar de hemel? Dan is het antwoord dat Jezus voor de ogen van zijn discipelen is opgenomen in de hemel en dat hij daar is ons ten goede totdat hij terugkomt en dan het oordeel. Heel eenvoudig dus. Voor de ogen van zijn discipelen, ooggetuigen, is hij opgenomen in de hemel en daar laten we het bij. Voor jou, voor mij misschien wat onbevredigend. Zou je wat meer willen weten over hoe zit het nou met de hemel? Hoe moet ik me dat nu voorstellen? Ik kan u vanmiddag daar niet bij helpen, althans niet vanuit de catechismus. Maar wel is inzoomen samen op toch wel dat hele prachtige antwoord op die vraag, wat heb je er nu aan dat Jezus naar de hemel is gegaan? Want misschien moet je ook wel zeggen, daar gaat het toch ook om in de Bijbel. Wat hebben we nu aan dat geloof in God? Wat betekent dat nu voor ons bestaan? Wat betekent nu het geloof in de opgestaande Heer die zit aan de rechterhand van God voor uw leven, voor uw toekomst? En daar zoomt de catechismus dan ook op in. Welk nut heeft de hemelvaart van Christus voor ons? En het antwoord valt dan in drieën uiteen. Het eerste is dat hij in de hemel onze voorspraak is voor het aangezicht van zijn Vader. Het tweede dat wij in hem ons vlees in de hemel hebben als een betrouwbaar onderpad. Ik ga dat zo uitleggen wat daarmee bedoeld wordt. En het derde dat hij ons zijn geest als tegenpand zet. Eerst eens even over Jezus die in de hemel onze voorspraak is voor het aangezicht van zijn Vader. Jezus pleit voor ons. Voor de Vader. In de hemel. Is dat nodig dan? Hij heeft toch het offer gebracht voor zonde en schuld? Hij is toch voor eens en voor altijd in zijn kruisdood voor ons gestorven in onze plaats? Zodat wij het leven hebben, vergeving in zijn naam? Nou, dat is ook waar. Maar wat is het ook een prachtige gedachte. Dat Jezus, wat hij gedaan heeft, telkens weer opnieuw voor zijn Vader neerlegt. Voor ieder die roept om genade, vergeving. Dat priesterlijke van Christus. Als je de Hebreeënbrief leest, we hebben er een paar versen uit gelezen, dat gaat eigenlijk helemaal daarover. Dat Jezus onze hoge priester is in de hemel, die bij de Vader voor ons instaat, voor ons pleit. En ja, dat pleiten wat wij doen, dat doen we op het offer van Christus. Eens en voor altijd gebracht. Volkomen verzoening van al onze zonden, zoals we het vieren in het heilige avondmaal. Maar elke dag weer is het ook goed en is het denk ik ook heel nodig. Dat we ook telkens weer belijden, Heere God, wat zit er nog veel van dat oude leven in ons hart, in ons doen, ook in ons laten. En wat hebben we het elke dag ook weer nodig, dat we pleiten op dat offer van Christus. Dat we elke dag weer vergeving vragen en dan ook mogen weten, als wij dat doen, dan zegt de Heere Jezus voor ons tegen zijn hemelse Vader. Oh, dat was meneer Jansen uit Leeuwarden. En die vroeg net om vergeving. Gisteren deed hij dat ook. Morgen zal hij het waarschijnlijk weer doen. En Vader, ook voor hem ben ik gestorven aan het kruis. Voor hem sta ik in. Voor hem gaf ik mijn leven. Pleiten voor jou bij de Vader. Dat is wat Jezus doet. Daarom ging hij onder andere naar de hemel. Dat is een geweldig rijke gedachte voor ons. Dat de Heer Jezus zo met naam en toenaam ons kent, ons vergeeft en dat ook uitspreekt voor zijn hemelse Vader. Het tweede is ook, vind ik, een heel mooi antwoord op die vraag: wat heb je er nu aan dat de Heer Jezus in de hemel is? En dat, zegt de catechismus, heeft ermee te maken dat wij dan in de hemel ons vlees hebben. Als een betrouwbaar onderpand. En dat hij als het hoofd ons, zijn leden, ook bij zich zal nemen. Ik heb wel eens het idee gehad van, ja, de Heer Jezus is mens geworden, in onze wereld gekomen, heeft geleden, heeft zich ook daarin vernederd. Hij, zoals we in Filippenzen hebben gelezen, die de grootheid en de heerlijkheid van God heel zijn leven, heel zijn bestaan van eeuwigheid af heeft afgelegd om mens te worden en bij ons te zijn. En toen is hij gestorven en opgestaan. En toen was dat voorbij en kon hij terug naar zoals het was. Maar zo spreekt de Bijbel er niet over. Dat Jezus mens werd, was maar niet een soort tijdelijke oplossing voor ons probleem. Maar dat Jezus mens is geworden, is Gods trouw aan wat hij schiep. En Gods trouw aan u en jouw leven, aan jouw bestaan. Jezus werd mens en dat bleef hij. Opgestaan uit de dood, uit het graf. En als mens is hij zegenend naar de hemel gegaan. Dat is wel een prachtig antwoord op de vraag, wat hebben wij er dan aan? Dat God zo laat zien, mijn eigen zoon is voluit mens geworden. Dat blijft hij. Zodat jullie mogen weten dat ik jullie bestaan ook serieus neem. En dat ik jullie leven, zoals ik dat begonnen ben, ook zal voltooien tot in eeuwigheid. Want ook ons leven is maar niet tijdelijk. En ons mens zijn is er niet voor een tijd, maar bedoeld om voor altijd bij God te zijn. Het hele idee dat Jezus, ja, tijdelijk mens werd, als een soort schijnbeeld, dat vind je wel bij de islam terug bijvoorbeeld. Je hebt het ook over Jezus, Isa. Je hebt het ook over een kruisiging, maar dat was niet een echte mens, dat was een soort afbeelding. Iets tijdelijks. Maar wij hebben vlees van ons vlees. Lichaam van ons lichaam. In de hemel. En zo is hij een betrouwbaar onderpand. Dat wij ook ooit eens bij hem mogen zijn. Ook lichamelijk. Nu moet je daar natuurlijk wel iets bij zeggen. Dat God trouw is aan zijn schepping. Aan ons leven, aan ons lichaam. Maar ook dat zijn schepping herschepping wordt. En ons lichaam opnieuw geschapen wordt straks in de eeuwigheid. Dat ook alles wat ons leven moeilijk maakt, ook lichamelijk, er straks niet meer zal zijn. Verklaart ook wel wat de verwondering van die leerlingen. Hè? Als Jezus is opgestaan en ze moeten echt wel goed kijken, is hij het nou? En het dringt maar moeilijk tot ze door. Ze herkennen hem aan de tekenen van zijn lijden, zijn handen en zijn voeten en zijn zij. En tegelijk heeft Jezus ook al iets van verheerlijking. De verheerlijking van ook zijn lichaam, waar wij in mogen delen. Maar, zegt de catechismus, spreekt erin ook het woord van God naar, Jezus blijft ook in de hemel mens. En zo is God trouw. Het derde dat ons beloofd wordt, wat hebben we eraan, dat Jezus in de hemel is, is dat hij ons zijn geest geeft. Als tegenpand, als onderpand zou je ook kunnen zeggen, door wiens kracht wij zoeken wat boven is. Maar Christus zit aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Nou, voor degenen die vanochtend hebben meegekeken of meegeluisterd, daar hebben we het uitgebreid vanmorgen over gehad. Dat is een tekst uit de Colossense. Als je dan met Christus bent opgestaan, zoek dan de dingen die boven zijn. En dat wil zoiets zeggen als, ja, realiseer je dan ook dat Christus in de hemel er voor jou is. Realiseer je dat hij Heer is over je leven. En leef dan je leven hier beneden. Leef dan ook in wat hij jou aanreikt, in keuzes die je maakt, in nieuwe mogelijkheden die hij biedt, in bewaring voor het kwaad en een afkeer van de zonde. Laat je oude leven achter je en begin het nieuwe leven met Christus. Je bent met hem gestorven en opgestaan. De geest overtuigt ons daarvan. Jezus zegt, het is beter dat ik ga tegen zijn leerlingen, want dan kan de geest ook komen. Jezus, die in zijn lichaam beperkt was, bij zijn leerlingen was, maar niet bij ons, of in Afrika, in Japan. Maar de geest die uitgestort wordt, zondag gaan we het vieren, over deze wereld. En overal zich verbindt met de verkondiging van het evangelie. En overal mensen bindt aan Christus. De Heilige Geest die Christus weer nabij brengt. De Geest en Christus die zo één zijn dat wij ook kunnen zeggen als we het avondmaal vieren. Dat we het lichaam en het bloed van Christus ontvangen. Als een teken van volkomen verzoening voor onze zonden. Terwijl Christus in de hemel is. Lichamelijk. De Geest doet ons delen in dat geheim en ons proeven van die genade. Als ik in de hemel ben, dan beloof ik jullie mijn geest, zegt Jezus. En zo doet hij dat ook. In de geest is Jezus jou nabij, elke dag weer. De geest is Christus jou nabij in het ziekenhuis, als je daar ligt en niet weet hoe het verder gaat. Als je nadenkt over zorgen in je leven, dingen waar je tegenop ziet. Christus komt je in de geest nabij. En hij deelt jouw leven. In de geest is Christus nabij in jouw vragen. Waar je mee worstelt als gelovige. Want zo eenvoudig is het toch allemaal niet. Geloven in alles wat de Bijbel ons aanreikt. En tegelijk, de geest overtuigt ons ervan dat het zonder nooit gaat. En dat we het nodig hebben, dat geloof in Christus als onze verlosser en redder. Wat heb je eraan dat Jezus in de hemel is? Nou, een derde antwoord is, hij geeft ons zijn geest. En zo is hij ons toch nabij. Door zijn geest maakt hij zijn belofte waar. Zie, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld. En door de geest maakt hij zijn belofte waar. Ik ben er voor jou elke dag. Hoe het precies zit met de hemel, waar die hemel is. Ach, hoe zullen we het weten? En toch zegt Jezus dat we die plek kunnen vinden. Eigenlijk wel opmerkelijk. Hij doet dat als hij afscheid neemt van zijn leerlingen. Ik ga op weg om jullie plaats te bereiden, zegt hij. Opdat jullie ook mogen zijn waar ik ben. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Anders zou ik het jullie wel gezegd hebben. Jezus gaat zijn leerlingen en ook ons voor naar het vaderhuis. Die vele woningen. En Thomas zegt dan, ja, hoe komen we daar? Jezus zegt, jullie kennen de weg toch? Ach, zegt Thomas, we weten niet eens waar u naartoe gaat. Heer, hoe zouden we dan de weg erheen kunnen vinden? En Jezus zei, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Wat heb je eraan dat Jezus naar de hemel is gegaan? Jezus gaat ons voor. En ook wij zullen mogen zijn waar hij is. En in zijn nabijheid in ons leven is hij ook nog eens de weg, de waarheid en het leven. Alles is er voor ons. En laat ons antwoord daarop dan maar een leven vol dankbaarheid zijn om wat Christus voor ons doet. Een leven ook van navolging van wie hij was toen hij mens was. Een leven van vertrouwen dat de toekomst garant is gesteld door hem. En een leven Ook in het geloof dat. Ook ons kwetsbare geloof en bestaan geborgen is in zijn genade, in zijn vergeving. Want zo is hij de opgestane Heer, ook jou ten goede. Amen.